onze hulp en onze enige verwachting. Staan in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. En van de Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Liefde gemeente, willen gaan zingen Psalm 65, daarvan de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. En ook het derde vers.
Thank you.
Gemeente, doen wij nu eerst in verbondenheid met de wereldwijde kerk belijdenis van ons geloof. We doen dat met de oude woorden van de 12 artikelen. We zingen antwoord uit Psalm 89, het eerste vers. Daarna is de schriftlezing uit Lucas 17, de versen 1 tot en met 19.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu samen Lucas 17, de eerste 19 versen. En hij zeide tot de discipelen: Het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen. Doch wee hem door welke zij komen. Het zou hem nuttiger zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan ware en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren. Wacht uzelven. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. En indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij 7 maal daags tegen u zondigt, en 7 maal daags tot u wederkeert, zeggende, het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot de Heere, vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbezienboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende, die tot hem als hij van de akker inkomt terstond zal zeggen, kom bij en zit aan? Maar zal hij niet tot hem zeggen, bereid dat ik de avond zal eten en omgord u en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben, en eet en drink gij daarna? Dankt hij ook dezelfde dienstknecht, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Ik meen, nee. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende, Jezus, Meester, ontferm u onze. En als hij hen zag, zeide hij tot hen, gaat heen en vertoon uzelf de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op zijn aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende, zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden.
Gemeente, willen gaan bidden. O Heere, u bent zo hoog verheven. Wij zijn laag van deze aarde. En toch bent u in uw Zoon afgedaald naar de aarde. En hebt u onder de mensen gewoond. Ja, Heere Jezus, u bent de mens in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En toen u heen ging naar uw vaderlijk huis met de vele woningen, toen heeft u het gezegd, ik ben met uw lieden al de dagen. En u heeft uw discipelen ervan verzekerd dat u naar uw genade, naar uw geest, altijd in hun midden zou blijven. Ja, tot op de jongste dag zult u in het midden van de gemeente zijn, ook nu, ook hier. En dan mogen we, Heere, vanavond ook verwachting hebben van u. Dat als uw woord wordt gepredikt, dat u met uw geest het ook toepast. Ja, daar bent u soeverein in, hoe u dat doet en bij wie u dat doet. Maar we smeken u, zou u niemand voorbij willen gaan. Maar wilt u ons allen tot bekering, tot het geloof in uw Zoon brengen. Wil ons alle zaligen, Heere. Want niemand van ons hebben we er toch voor over om voor eeuwig smarten te moeten lijden. Buiten uw gemeenschap te moeten blijven. En waar die rijke man nog niet een teugje water kreeg. Och Heere, u zegt het zelf, wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. En dat mogen we vanavond ook horen, hoe 10 Melaatse mensen u, o Heere Jezus, uw naam hebben aangeroepen. En ze kwamen niet beschaamd met u uit. U heeft hen genezen. Dan is dat toch een beeld ook van de geestelijke genezing. En daarom bidden we, Heere, toon ons onze zondige melaatsheid. Toon toch ons onze zonde en onze zondige aard. Geef dat we daarover berouw zullen hebben, dat we onze zonden zullen belijden. Maar wilt u ook geven dat we met onze schuld tot u zullen vluchten. En dat we mogen zien op de Heer Jezus Christus, gereinigd te worden door hem, door zijn dierbaar bloed. Wil zo werken in en buiten de gemeente. Gedenk, Heer, aan uw koninkrijk, doe het komen. En wil zelf zo de mensen opzoeken. Want u bent toch de grote en de goede herder die het verlorene zoekt. Doe het op de evangelisatieposten, maar ook op het zendingsveld. Ook vanuit deze gemeente mag er, Heer, toch ook een bijdrage worden geleverd door de middel van commissiewerk. Maar u heeft ook een heel gezin afgezonderd voor dat werk in uw koninkrijk. We dragen ze aan u op. Gedenk aan de Broederskerkenraad en al de anderen die u ook dienstbaar hebt gemaakt in uw wijngaard. Heere, wil geven en dat er vrucht mag worden gevonden voor u. Zoals in die gelijkenis de knechten verblijd waren, omdat ze vrucht hadden voor u. Omdat ze winst mochten tonen op hun werk. Bemoedig, Heere, waar mensen ontmoedigd zijn. Geef kracht waar mensen krachteloos zijn. Geef nog moed waar moedeloosheid toeslaat. Wilt u zo nabij zijn? We vragen u dat ook voor de overheden. Geef nog een overheid die mag regeren. Naar de gratie Gods. Het is Heere door uzelf ingesteld. Geef nog zegen op alles wat gedaan wordt. Op lagere en hogere niveaus. Gedenk aan de wereld, aan de vervolgde en verdrukte kerk. Dat u ze onderhouden. Heren, mogen we ons veilig weten bij u, ook te midden van al de oorlogsdreigingen. Ons niet vertrouwen op aardse machthebbers, maar op u alleen. We vragen het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen gaan zingen Psalm 56, daarvan de versen 4 en 5. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de diaconie, voor de kerk en voor het inloophuis in Scheveningen. Ik wil u vanavond bepalen bij Lucas 17. En daarvan vers 17. Daar lezen we: en Jezus antwoordende zeide: zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Tot zover. Thema gemeente is gelijk aan de vraag: waar zijn de 9? Dan staan we stil met de hulp van de Heer bij in de eerste plaats de ziekte. In de tweede plaats bij de genezing. En in de derde plaats bij de dankzegging. Dus allereerst de ziekte. De tweede plaats de genezing. En in de derde plaats de dankzegging. Gemeente, wij lezen in deze geschiedenis dat de Heer Jezus vanuit het noorden van Israël naar het zuiden gaat. De meeste van de tijd dat hij op aarde was, verkeerde hij in het noorden. Capernaum bijvoorbeeld, Nazareth, de plaatsen waar hij opgegroeid was, waar hij ook het timmermanswerk ter hand heeft genomen tot zijn 30ste jaar. Maar ook in die 3 jaar dat hij in het openbaar optrad, heeft hij het grootste gedeelte van de tijd daar doorgebracht in het geven van onderwijs. Hoeveel preken heeft de Heer Jezus wel niet gehouden bij het meer van Galilea? De berg van de zaligsprekingen in de synagoges en op de andere plaatsen. Maar nu gaat hij naar Jeruzalem, want hij moet gaan lijden en sterven. Hij zal nog 1 keer door het land gaan. En dan passeert hij een plaats waar mensen zijn. En het zijn mensen die een moeilijke ziekte, een ernstige ziekte bij zich omdragen. Vers 12. 10 Melaatse mannen, welke stonden van ver. Daar zomaar ergens in een gehucht. Daar staan ze. Ze zouden elkaar misschien nooit hebben opgezocht als die ziekte niet was gekomen. Het zijn Joodse mensen, maar ik lees dat er tenminste 1 Samaritaan bij was. Nou, die konden elkaar niet zien of vluchten toen ze gezond waren. Maar nu ze ziek zijn, zijn ze op elkaar aangewezen. Want de ziekte, gemeente, de melaatsheid, had grote gevolgen voor je lichaam, maar ook voor je sociale omgeving. Voor je lichaam had het grote gevolgen, want het begon met vlekken. En die vlekken werden steeds groter. Je huid ging afsterven, maar ook allerlei functies gingen uitvallen. Je gehoor, je gezichtsvermogen, organen werden aangetast. De mensen werden zwakker en zwakker. Men zei wel: het zijn wandelende doden. Aangrijpend. Maar het was niet alleen de ziekte die het zo moeilijk maakte. Ze moesten ook vanwege het besmettingsgevaar, moesten ze uit de gemeenschap gaan. Ze mochten niet meer in hun gezinnen wonen, niet meer in hun woningen zijn. Ze mochten niet meer meedoen aan het sociale leven, mochten niet meer naar de markt, naar het werk, naar de synagoge, naar verjaardagen, naar een bruiloft enzovoort. Ze werden totaal afgezonderd van andere mensen. Moet u maar even terugdenken aan de coronatijd. Weet je, ook mensen die helemaal afgeschermd werden. Je mocht er niet meer bij. Zeker in de verzorgingshuizen, in de verpleeghuizen. Mensen die zelfs alleen moesten sterven. Want de familie mocht er niet bij. Wat een eenzaamheid heeft dat gegeven bij velen. En dan was het voor een poosje. En de meeste mensen zijn gelukkig genezen van de corona. Dan zijn er ook best veel gestorven in eenzaamheid. Maar voor de Melaatse gemeente was er eigenlijk geen uitzicht. Het gebeurde maar heel zelden dat iemand werd genezen van deze ziekte. Dus betekende eigenlijk voor altijd verstoten. Het betekende dat een vader zijn kinderen niet meer ontmoette. En zijn vrouw. En zijn verdere familie. Moet je eens indenken, jongens en meisjes, dat je, als je een papa mag hebben, je papa niet meer kunt ontmoeten. Behalve op een grote afstand. Nooit meer kan hij zijn arm om je heen slaan. Nooit meer kan hij zich tegen je aantrekken. Nooit meer. Aangrijpend. Er zat een les in de gemeente. Een les in die afzondering. Eigenlijk een dubbele les. De eerste les was eigenlijk medisch. En was bedoeld om besmetting tegen te gaan. En daarmee liep Israël voorop. Er waren eigenlijk geen landen waar zulke goede maatregelen werden getroffen. Ja, ze zijn hard. Dat is waar. Ze deden pijn, maar ze waren wel nodig. Ze waren wel goed. Daardoor kon de ziekte zich niet uitbreiden. Dat was waar. Maar het had ons ook een geestelijke les te brengen. Namelijk dat de melaatsheid een beeld is van de zonde. Meent in de Bijbel zijn de ziekten ook beelden van het zondaar zijn. Als iemand blind is, dan heeft dat ook een geestelijke betekenis. De Heer zegt, u denkt dat u ziet, maar u bent blind. U bent blind voor de dingen van God. De dingen van Gods Koninkrijk. Je bent blind voor je eigen toekomst. Voor je behoud of voor je verloren gaan. Hoeveel mensen leven er niet gerust? Misschien u wel of jij. Ach, ik hoor het allemaal wel, maar ten diepste raakt het me toch niet. Ik lig er geen nacht wakker van of zo. Ja, dan ben je blind, zegt de Heer. En doof, dat ook. De Heer zegt, de mensen zijn horende doof. Ze horen de preken, ze worden gewaarschuwd. Maar ze luisteren niet. Net als in de dagen van Noach. Hoeveel mensen zijn er niet gewaarschuwd door Noach? Maar niemand kwam om gered te worden. Horende doof. Doofheid als een beeld van de geestelijke doofheid. Net als blindheid. En gemeente, zo had ook de melaatsheid. Eigenlijk een taal. Een beeldende taal om ons te laten zien wat de zonde met ons doet. Zoals die melaatse stervende stierf. Al maar verder ging in dat proces. Zo brengt de zonde ons steeds dichterbij de grote scheiding. Bij het voor altijd komen in de dood, in de buitenste duisternis, zegt de Heer. De eeuwige dood. En de melaatse gemeente laat zien, het gaat altijd verder. De zonde gaat altijd verder. We worden niet minder zondaar, maar meer zondaar. Dat zie je al in je eigen leven toch, jongens en meisjes. Dat je in het begin iets doet wat niet goed is, dan klopt je geweten nog. Dan hoor je nog een stemmetje niet doen, je twijfelt. En dan doe je het toch. En dan, ja. Ja, dan de tweede keer is het al minder eng. En de derde keer voel je al een stuk beter. En de vierde keer denk je er niet eens meer over na. Je bent er al aan gewend. De zonde gaat verder. Je vindt de zonde ook niet zo erg. De zonde is ook besmettelijk, gemeente. Zoals de melaatsheid besmettelijk is, zo is de zonde besmettelijk. Waar je mee omgaat, ja, dan word je door besmet, zeggen we. Je kunt het precies zien aan jongeren in de gemeente met wie ze omgaan. Ze omgaan met jongens en meisjes die het in de wereld zoeken. die dingen doen tegen Gods wet in, ja, dan ga je daar toch ook in mee. Ze beïnvloeden je. Misschien dat je aanvankelijk hebt gezegd, nee hoor, nee, nee, dat doe ik niet. Ik ga wel met ze mee, maar ik hou afstand. Ik neem mijn eigen beslissingen. Maar dat is heel moeilijk. En naarmate je door zulke wordt beïnvloed, ja, zul je hun weg, hun spoor gaan volgen. De zonde is besmettelijk. Meente, wat dacht u van de wereld van de films? Laten we ze maar eerlijk benoemen. Welke jongere kijkt geen films? Trouwens, ouderen ook. Maar dingen in voorkomen die zo in strijd zijn met Gods wet. Zijn er nog wel films? Er zullen er wel zijn, maar niet veel. Waar bijvoorbeeld de huwelijkstrouw nog aanwezig is? In de meeste films gaan ze met elkaar naar bed. Zonder enig probleem. Ontrouw. Hoort erbij. Anders is de film niet leuk. En ja, grove taal. Hoort er ook bij. Want dat is het echte leven. Geweld. En als je naar zulke films kijkt, dan ga je het zelf ook minder erg vinden. Dan zeg je, ja, dat is eigenlijk, ja, best wel normaal dat dat toch gebeurt. Je ziet het vaak. En voor je het weet, ga je dat gedrag nadoen. Ik schrik ervan wat ik hoor van jongeren. Ik hoor het van mijn eigen kinderen. Ik zeg, papa, uw tijd is echt een andere tijd dan nu. Hoeveel gewoon, ja, jonge mensen van 15 jaar oud, 16 jaar oud, op seksueel vlak alles gewoon doen met elkaar, alsof dat helemaal geen probleem is. Ik schrik daarvan. Ik hoop dat u er ook van schrikt. Zullen we als ouders daar ook op toezien en erover spreken? De besmetting door de zonde van deze tijd. De wereld zegt, dat is heel normaal. Experimenteer maar. Geniet er maar van. Maar Gods woord leert ons zo anders. En daarom, gemeente, de besmettelijkheid van de melaatsheid, laten we daar niet aan voorbij gaan. Nu gaan we naar deze mannen. Daar staan ze met z'n tienen. Ja, het leed verbindt hen aan elkaar. Dat ken je wel, hè? Lotgenotencontact heb je tegenwoordig ook. Mensen met een bepaalde ziekte, die zoeken elkaar op of die hebben communicatie met elkaar, praten over de ziekte, bemoedigen elkaar. Of mensen met eenzelfde verdriet in hun leven. Bijvoorbeeld mensen die hun man hebben verloren of hun vrouw. Of een bepaald handicap krijgen. Die zoeken elkaar op en dat kan heel erg goed zijn. En dat kan heel vertroostend zijn. Hier hebben ze elkaar. Wat ze normaal niet moeten doen, gemeenten, als er mensen aankomen, dat is zo hard mogelijk roepen. Onrein! 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 Zodat de mensen zich zo snel mogelijk uit de voeten kunnen maken. Maar nu doen ze iets anders. Nu roepen ze dat niet. Nee, dat staat in vers 13. En zij verhieven hun stem. Dus ze gingen zo hard mogelijk als ze konden roepen. Zeggende, Jezus, meester, ontferm u onze. Dat is een heel kort gebed, gemeente, wat ze bidden. Dat is bidden, hè? Jezus, zalig maken. Dat betekent zijn naam. Meester Rabbi, ontferm u over ons. Wat bedoelen ze daarmee? Nou, met ontferming bedoelen ze, o, wees barmhartig. Doe wat u kunt voor ons. We geven ons aan u over. Hoe komen die mensen daar toch toe, gemeente? Want ze leefden daar toch in afzondering. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Zijn erbij geweest die onder de prediking van de Heer Jezus hebben gezeten toen ze nog gezond waren en daaraan terug hebben gedacht? Of is er misschien familie geweest? Of waren er vrienden die op een afstand hen verteld hebben, daar is iemand. En die komt er zo meteen aan. Daar moet je verwachting van hebben. Ja, want God werkt het geloof, gemeente, door de prediking, hè? Door de prediking doet hij dat. We lezen in de schrift dat mensen van Jezus horende tot hem kwamen. Denk ook aan die bloedvloeiende vrouw. Van Jezus horende ging ze naar hem toe. Het evangelie dat gepredikt wordt, dat gebruikt de Heere om mensen zalig te maken. En zo kwamen ook mensen tot de genezing. Een beeld van de geestelijke genezing. Ze hebben van hem gehoord. Dat kan niet anders. Want anders zouden ze dit nooit gedaan hebben. Want waarom zouden ze? Ze zouden eerder dan hun kracht hebben gespaard. Hun stem hebben gespaard. Want ook de stembanden werden aangetast door de ziekte. Maar nu, ze doen er alles aan. Er is verwachting gekomen. Wat hebben ze dan van Jezus gehoord? Dat is een vraag, gemeente, die we ons eerlijk moeten stellen. Wat hebben ze gehoord? Nou, laat ik het iets breder trekken. Wat hebben ze over zichzelf gehoord? En wat hebben ze over de zaligmaker gehoord? Nou, wat ze over zichzelf hebben gehoord, dat heb ik net al kort samengevat, hè. Ze hebben gehoord, jullie zijn ten dode opgeschreven. Deze ziekte, daar genezen jullie niet meer van. Tenzij er een godswonde plaatsvindt. Jullie zullen sterven. En je bent buiten de gemeenschap geplaatst. En dat geloven ze, gemeente. Want het is de werkelijkheid. Geen middel om te genezen. Ik ga toch eens even naar u kijken. En naar jou. Gelooft u dat ook? Geloof jij dat? Dat je ten dode opgeschreven bent. Geloof je dat? Dat we op weg zijn naar het graf. Dat we op weg zijn naar de grote godsontmoeting. Maar hoe komt het dan dat je daar niet mee bezig bent? Of mag u zeggen, wacht even, dat is niet waar. Dat houdt me wel bezig. Dat houdt me bezet. En op die vraag moet een antwoord komen. Hoe zal ik rechtvaardig kunnen verschijnen voor God? Hoe kan ik een rechtvaardiger worden? Hoe kan ik een geredde zondaar worden? Meent u, als die vraag niet weegt, hoe zal het dan gaan? Bij deze mensen weegt die vraag wel. Hij woog heel zwaar zelfs. We moeten gered worden. Gehoord van wie we zijn. Handlangers van Satan. Dat heb je toch al vaak gehoord, gemeente? Dat we de Satan de hand hebben gegeven. En dat we het kwade doen. Dat we gevallen zijn. Zo diep dat we er nooit meer zelf uit kunnen komen. Uit de put van zonde. Zeg ik dat omdat ik daar plezier in heb? Om het maar eens even goed te zeggen. Om u bang te maken? Nee. Maar wel om u eerlijk te behandelen. Want de Heer Jezus zegt, wie ziek is, en wie erkent dat hij ziek is, wie belijdt, Heere, ik ben mijn laatst vanwege de zonde, die zal naar de dokter gaan, naar de medicijnmeester gaan, die zal daarna gaan vragen. En daarom is nodig dat ook gepreekt wordt. En dan, wat hebben ze van Jezus gehoord, gemeente? Wat hebben deze mensen van de zaligmaker gehoord? Nou, in de eerste plaats hebben ze gehoord over zijn almacht. Deze geneest zieken. Deze geneest zieken. Ze hebben gehoord dat hij melaatsen heeft gereinigd. Daar hebben ze ongetwijfeld naar gevraagd. Ja, horen, doven die horen, blinden die zien, verlamden die kunnen lopen. Ja, ja, duivelen die uitgeworpen. Ja, ja, maar melaatsen dan? Hoe zit het met de melaatsen? Want wij zijn melaatsen. En ze hebben het gehoord. Melaatsen heeft hij gereinigd. Hij legt hun zelfs handen op. En dan zegt hij, wordt gereinigd. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Dus dat kan hij, ja. Ja, dat kan hij. Is er dan geen ziekte die hij niet kan genezen? Nee, nee gemeente, er is geen ziekte die niet door hem genezen kan worden. Er is geen zonde die door hem niet vergeven kan worden, behalve de zonde tegen de Heilige Geest. Maar wie dat gedaan heeft, vraagt niet om vergeving. Die is daar totaal niet meer mee bezig. Die heeft afstand genomen van alles wat met genade te maken heeft. Er is geen zonde, gemeente, die te groot is, die te vuil is, die te gemeen is, die te verborgen is. Al heeft u miljoenen zonden gedaan voor deze zaligmaker. Bent u geen hopeloos geval? Dat is de eerste. Goed onthouden, hè? Jongens en meisjes, goed onthouden. Kan hij het? Antwoord, ja. Tweede vraag. En wat is de tweede vraag dan? Nou, hij kan het wel, maar wil hij het ook doen? Wil hij het ook doen? Iemand kan heel vermogend zijn. En bijvoorbeeld alle schulden van de mensen hier in Berkenwoude oplossen. Dan kun je zeggen, oh, ik ga lekker schulden maken, want er is een man en die heeft zoveel geld, die kan het oplossen. Ja, maar dan verreken je één ding, wil die het ook doen? En ik heb zo sterk vermoeden dat zo'n man zegt, ja, maar ik ga niet zomaar de schulden van mensen aflossen, zeker niet als ze dat zelfbewust hebben gedaan. Nee. Dus kunnen en willen, daar kan een verschil tussen zitten. Wil hij het ook doen? Is de Heer Jezus bereid, gemeente, om die melaatsen te reinigen? Antwoord, ja. Ja. Er is nog nooit één zieke geweest die bij hem gebracht werd, of die tot hem kwam, die door hem werd weggezonden. Al moest hij de hele nacht doorgaan, dat zelfs de discipelen zeiden, meester, zo kan het toch niet, u moet ook uw rust hebben. Dan zei hij, zijn er geen 24 uur in de dag, ik moet werken zolang het dag is. Daarvoor ben ik gekomen. Meent u, er is nog nooit een zonde die tot hem is gekomen, tegen wie hij zei, u wil ik niet reinigen, want u staat me niet aan. Nee. Kom tot mij, allen die vermoeid en die belast zijn. Heel algemeen, allen. Zo iemand dorst. Niemand werd uitgesloten. Die komen tot mij en drinken. Al wat de Vader me geeft, zal tot me komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus hij wil het, ja. Waarom wil hij het? Omdat hij zo barmhartig is. Zo genadig is. Omdat zijn middelaarshart brandt van verlangen om mensen zalig te maken. Om de wil van zijn Vader te doen. Daarom ben ik gekomen, zegt hij. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. Tweede vraag. Dus de tweede vraag was, wil hij het? Ja. Ja. En dan de derde vraag. Kijk eens naar die 10 mensen. Kijk eens naar hun portemonnee. Hebben die mensen geld? Hebben ze vermogen? Tuurlijk niet. Ze zijn bedelaars geworden. Ze moeten elke dag leven van het gegeven. Een bedelaarsvolk. En ze zullen elkaar hebben aangekeken. Ja, maar. Ja, maar iemand die dat kan, die dat wil doen, die zal wel een groot offer vragen van ons. Maar toen hebben ze gezegd tegen hen, nee, daar hoef je niet over in te zitten. Hij vraagt geen betaaloffer. Je hoeft geen goud of zilver mee te nemen. Je hoeft niet één penning mee te nemen. Niets. Je hoeft alleen maar je melaatsheid te laten zien. Meent u, gelooft u dat ook? Dat u niets hoeft mee te nemen om gezalig te worden dan alleen uw melaatsheid, uw zondigheid, uw vuilheid, uw schuld. Niks meer dan dat. Maar ik zal toch wel wat goede werken moeten meenemen. Ik moet toch wel minstens een hoeveelheid Bijbel lezen en een hoeveelheid gebed en een hoeveelheid berouw en een hoeveelheid strijd moeten kunnen geven als vergoeding. Nee, zo werkt het niet, gemeente. Zo werkt het niet bij hem. Hij zegt, ik doe het om niet. Uit genade. Uit genade zijt gezalig geworden, zegt Paulus. Weet je, dat was toch dat grote punt ook in de reformatie. De Rooms-Katholieke Kerk leerde, het is het offer van Christus, grotendeels. Maar u moet ook een offer brengen. U moet ook betalen door boetedoening. En je kon zelfs in die tijd af laten kopen. Je kon je geld, je laatste geld eraan besteden. Maar het was wel en. Maar de reformatie leert ons, nee, het is de verdienste van Christus alleen. Hij reinigt om niet. Begrijpt u, gemeente, dat deze mensen nu alle moed hebben gekregen om hem aan te roepen? En u hebt je ook alle moed gekregen om de Heere zo te zoeken, op de deur van zijn genade te kloppen. Heere, als het zo is, hier ben ik. Hier ben ik. In mijn bedelaarstenu. U heeft vast al het verhaal een keer gehoord, maar ik vertel het nog een keer. Van die kunstschilder. Die kunstschilder liep door een stadje. En toen zag hij daar een hele arme bedelaar zitten. En die bedelde om geld. De man, hij zag er niet uit. Zo onverzorgd. Zulke vieze kleding. En toen dacht die schilder, zo, dit is wel de werkelijkheid. De rauwe werkelijkheid. Hij zegt tegen die man, wilt u morgen naar mijn atelier komen, dat ik u ga schilderen. Dan krijgt u van mij wat geld en te eten. Oh ja, zei de bedelaar. Oh ja, dat wil ik wel. Goed, morgen vroeg om 10:00 verwacht ik u bij me. Hij gaf het adres. En de volgende dag om 10:00 werd er op de deur geklopt van de schilder. Hij deed open. En daar staat voor hem een man. En hij kijkt hem aan. Wat was er gebeurd? Nou, die bedelaar die had zijn haren gekamd en hij had zich wat geschoren en hij had van iemand wat betere kleding geleend. Ja, zegt hij, ik heb er wat opgeknapt. Oh, zegt die kunstschilder, maar dat was niet de bedoeling. Ik wilde u schilderen juist zoals u was. Zo had u tot mij moeten komen. De les, gemeente, is dat de Heere zegt, zo moet u tot mij komen. Zoals die bedelaar. Als een bedelaar. De ziekte. Of zijn we nu al bij het tweede punt, gemeente? U mag het zelf beoordelen. Zijn wij al bij de genezing? Ik zou zeggen, we zijn al bij de genezing. Want wie zo de Heer Jezus aanroept, wie zo roept om ontferming, die kan niet anders dan genezen worden. Want hij doet naar zijn woord. We gaan zingen. Psalm 41, vers 1 en 2. de ziekte de genezing. En ik had u net de vraag gesteld, waar begint toch die genezing? Waar zou u hem laten plaatsvinden? Ik zou hem met een gerust hart willen laten plaatsvinden op het moment dat ze gingen roepen. Want wie tot hem gaat, wie zo tot hem gaat, tot Christus gaat, die wordt niet weggezonden. Denk ook maar aan de verloren zoon in de gelijkenis. Waar begon de gemeente nou zijn genezing? Waar begon zijn bekering? Was dat toen hij thuis kwam en door zijn vader omhelst werd en die nieuwe mantel kreeg en de schoenen en de ring en het gemiste kalf geslacht werd? Was dat toen? Nee toch, dat was al veel eerder. Die jongen kwam tot bekering toen hij tot zichzelf kwam. Toen hij zei, ik lijd hier honger en tekorten. Maar thuis bij mijn vader is het goed. Daar hebben de huurlingen brood. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal mijn zonde, mijn schuld belijden. Ik zal zeggen, ik heb tegen de hemel gezondigd en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Kijk, gemeente, toen begon de bekering. Daar begint de genezing. Er zijn mensen die denken dat de genezing pas begint als iemand de volle troost heeft gekregen. Als die het zeker mag weten dat hij een kind van de Heer is. Als die mag weten, uw zonden zijn u vergeven. Maar de Heer begint al veel eerder. Ja, hij begint zo klein. Het is u voorgelezen, hetzelfde hoofdstuk. Zo hun geloof wat als een mosterdzaad. Een klein zaadje. Op een andere plaats zegt de Heer Jezus van dat mosterdzaad. Hij zegt dat is heel klein. Heel klein. Dat is met geloof ook, zegt hij. Het begint heel klein. Maar het wordt heel groot. Zo groot. Dat het zelfs de grootste boom van de moestuin wordt. Zo is het met het geloof. Gemeente, de Heer begint in het verborgene. Maar het eerste roepen. Het eerste roepen, dat opkomt uit die nieuwe geboorte. Dat eerste aankleven. Dat eerste verlangen. Dat eerste belijden. Dat is al de weg naar de genezing. Dat is al genezen worden. Niet pas als mensen de volle zekerheid hebben. Oh nee. Leest u artikel 16 maar van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Dat worden mensen die volle zekerheid niet hebben bemoedigd. Er wordt gezegd, je moet blijven aanhouden, blijven zoeken. Want de Heere zal u niet wegstoten. En dan geven ze twee teksten als bemoediging. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken. En de rokende vloswiek zal er niet uitblussen. Jezus zegt, zalig zijn die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid. Gemeente, honger en dorst, dat is toch juist iets niet hebben? Dat is toch juist gemis? Zalig zijn die treuren. Wordt er zalig gesproken? Zalig de armen vergeest. Ja. Ik vond dat heel treffend, want onze geliefde dominee Moekerken had gezegd, in het laatste interview dat met hem was gehouden en dat gepubliceerd was in het RD. Er werd aan hem gevraagd, maar missen, dat is toch geen kennen? Christus missen, dat is toch geen kennen? En toen zei hij zo heel eerlijk, maar is het juist niet in het missen dat ik hem al leer kennen. Als ik iemand gemeente mis, dan is dat juist omdat ik die iemand dus blijkbaar leer kennen als nodig. Als ik zeg, nee, die persoon, die moet ik hebben, die moet komen. En die persoon komt niet en die blijft op afstand. Dan geeft dat wel aan dat ik die persoon heel hoog acht. Ondanks het feit dat hij nog niet gekomen is. Wij zouden zeggen, nou, je gelooft nogal in die persoon. Je begrijpt waarom ik dat woordje nu even gebruik, hè? Geloof. Heeft u misschien wel eens gehoord van het boekje ABC van het geloof? Van Alexander Comrie. Alexander Conry schrijft in zijn voorwoord, hij zegt, ik kom zoveel onwetendheid tegen over wat is nu een echt geloof. Wat is een waar geloof? Hij zegt, mensen vergeten dat er in de Bijbel heel veel verschillende woorden voor gebruikt worden. En daarom heeft hij dat ABC geschreven, het alfabet. Hij heeft een heleboel woorden, werkwoorden gebruikt die synoniem zijn aan geloven. Een van die woorden is bijvoorbeeld aankleven. Of aanroepen. Denk aan die Canaanese vrouw en deze mensen. Ze roepen Jezus aan. Aanroepen. Hij zegt, dat is geloven. Ook al zouden ze zelf niet voor geloven houden. Dus daarom dat doekje. De genezing. Ja. Wat gaat Jezus doen? Nou, u leest dat. Vers 14. Waar begint die genezing mee, gemeente, van de kant van de Heer? Nou, met dat eerste stukje. En als hij hen zag. Als hij hen zag. Daar ligt heel veel in, gemeente. Wie ziet wie het eerst? Er zijn mensen die denken dat zij het eerste God ontmoeten. God zoeken. God gaan roepen. Maar de Heer zegt, ik ben altijd eerder. Altijd eerder. Het is de grote goede herder die het verloren schaap zoekt. Niet andersom. Hij zoekt deze mensen op, gemeente. Zij denken misschien, het is nu bij toeval dat hij voorbij komt. Maar hij komt niet bij geval voorbij. Hij komt geleid door Gods geest. Getrokken door de hemelse Vader. Zoekend, omdat hij bewogen is met hen. Hij weet, hier moet ik zijn. Hij zoekt het verlorene. Hij zag ze eerder dan zij hem, hoor. Weet je, dat is zo'n onuitsprekelijk grote ervaring. Als je in je leven gaat opmerken, maar de Heere, die weet van mij af. Heb je dat wel eens gehad, jongens en meisjes? Een ouder, heb je het wel eens gehad? Dat je zo verwonderd was. Maar hij kent mij. Hij weet van mijn bestaan. Ik ben geen vreemde voor hem. Ik ben geen nummer voor hem, maar hij kent zelfs mijn gedachten. O, dat geeft zo'n wonderlijke vreugde. Zo'n wonderlijke vreugde. Dat de Heer dichtbij is. Dat zijn oog op je gevestigd is. Krijg je moed. Krijg je verwachting. Heer. Als u begonnen bent in mijn leven, hoor ik iemand zachtjes zeggen, wilt u dan blijven? En zoals die vrouw dat aan mij vroeg op haar sterfbed, als de Heer toch begonnen is, dan laat hij het niet los, hè? Nee toch? Nee, dan laat hij het niet los. Maar de Heer komt, gemeente, gaat hij verder. En dan toont hij wat je nodig hebt om getroost te leven en te sterven. Dan leert hij ons de drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Of om te zeggen met die oudvader. Ik heb het wel eens eerder gezegd hier. Dan krijg je twee ogen. Eén oog om jezelf te zien in je verlorenheid. En nog een oog om Christus te zien in zijn heerlijkheid. In zijn schoonheid. In zijn noodzakelijkheid. In zijn gewilligheid. Twee ogen. En wat zegt de Heer Jezus? Ga heen. Ga heen. En vertoon uzelf de priesters. Hé? Ze zijn nog ziek. Ja. Hij beproeft ze. Hij beproeft ze. Zouden ze nu gaan? Of zouden ze zeggen, nee, u kunt wel wat zeggen, maar dat heeft geen zin. Zolang we nog ziek zijn, gaan we niet wandelen. Gaan we niet naar de priester. Want dat stond in Leviticus, hè? Er staat nog in Leviticus. Dat als een melaatse toch genezen werd van zijn ziekte, hoe zelden het ook gebeurde, dan moest hij naar Jeruzalem, dan moest hij naar de tempel, en dan ging de priester hem apart zetten in quarantaine, dan werd hij onderzocht, een week later nog eens onderzocht, en dan keek hij of inderdaad de melaatsheid weggebleven was. En pas dan werd hij rein verklaard. Dan moest er nog een speciaal offer worden gebracht. Dan moesten er twee vogels komen. Eén vogel werd gedood. En het bloed van die vogel werd gesprengd op de andere vogel. En die vogel werd dan losgelaten. Dat was de ceremonie. En je zegt, ga maar doen. Ga maar naar de priesters. Dus ze doen het. Ze doen het. De Heere wil ons hiermee iets leren. Wat wil Hij leren? Wel, dat we op zijn woord moeten hopen. Wij zien de Heer Jezus niet zoals zij hem zagen. Maar we kunnen wel op dezelfde manier genezen worden. Namelijk door het woord van God. Zo heeft de Heer Jezus het later ook geleerd aan de Emmausgangers. Hij vertoont zich nog niet. Hij zegt nog niet wie hij is. Maar hij gaat ze onderwijzen uit het woord. Terwijl zij nog treuren over het feit dat ze de Heer Jezus zijn kwijtgeraakt. Dat hij gestorven is en begraven is. Gaat hij ze uit het woord van God onderwijzen. Moest de Christus niet al zo lijden. Want ook als hij straks naar huis gaat, naar zijn vader. Dan moeten ze op datzelfde woord gaan steunen. Dan moeten ze geloven door woord en geest. Daarom gemeente, op het woord. Staat in Gods woord. Wie zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid geschieden. Door middel van het woord geeft de Heere troost aan vermoeide zielen. En spreekt hij tot mensen. Ze gaan. En onderweg, ja, ze bemerken het. De spraak komt helemaal terug. Ze horen weer goed. Ze gaan weer zien zoals ze eerst hebben gezien. Het vlees wordt weer schoon en rein en gezond. De kracht in hun benen komt terug. Ze kunnen harder lopen. Ze kunnen zelfs rennen. Ze beginnen te huppelen en te zingen. Bijzonder. Wat een weldaden aan hen bewezen. Maar dan is er één. Die gaat niet verder. Ja, waar moet hij trouwens naartoe? Het is een Samaritaan. Mag hij wel naar de priester in Jeruzalem? Er zijn mensen die zeggen, nee, hij kon niet eens naar de priester. Want hij was een Samaritaan. Nou, ik weet niet of dat zo is, maar het is wel een rijke gedachte dat hij naar de hoge priester gaat. De echte hoge priester. Naar de Heer Jezus. Maar uit het feit hoe de Heer Jezus reageert, was het de bedoeling dat ook de anderen met hem mee zouden gaan. Terug zouden gaan. Terug naar de echte hoge priester. Naar de Heer Jezus. Hij gaat terug. Naar de grote weldoener. Hoor hem zingen. Hij gaat met grote stem staan. Dus alles wat in hem is, dat prijst de Heer. Hij kan het maar niet klein krijgen. Hij jubelt het uit. En dan valt hij op de grond voor de Heer Jezus. Plat op de grond in aanbidding. Onze laatste gedachte. Hij viel op het aangezicht voor zijn voeten. Hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. Gemeente, waarom doet die man dat? Hij is toch genezen? Ook kom ik misschien heel dichtbij. Bij jou, bij u. Een keer zo in de nood gezeten. En toen de Heere gebeden om uitredding en hij deed het. Ja, toen ging het leven weer verder. U lag niet aan zijn voeten. U was blij met de genezing of de uitredding. U was blij met het wonder. Maar hem had u niet nodig. Deze man wel. Deze man die is niet alleen verblijd met wat hij heeft gekregen. Maar hij is zoveel gaan houden van degene die het hem heeft gegeven. Wij zeggen dan wel eens de weldaad en de weldoener. Het is hem om de Heere Jezus te doen. En dat is de vraag, gemeente. Is het hem en is het u om hem te doen? Wat kun je blij zijn met heel veel dingen in het leven? Dat hoor ik zo vaak mensen, ja. Ja, je moest kijken, een fijn huis, dominee. En we hebben een fijn gezin. Een werk. We mogen gezond zijn. We zijn daar heel blij mee. Mooi, fijn. En verder. Als verder. Nou. Ja. Nou, hoe bedoelt u verder? We gaan ook naar de kerk. En we zijn blij dat we zo'n fijne gemeente hebben. Ja, mooi. Ja. En verder. Gemeente, als het daar stopt, is het wel te kort, hè? Is het wel te kort. Dan kunt u niet mee voor God verschijnen. U kunt niet zeggen, Heere, dank u wel voor alles wat u gaf. Want dan zullen ze zeggen, maar waar heeft het u dan gebracht? Bent u dan niet klein geworden voor mij? Bent u niet verbroken onder zoveel goedheid? Wat heeft u daar tegenover dan gezet? Zag u toen niet uw ontrouw tegenover zoveel trouw van mijn kant? Het zijn de goede tierenleden des Heren, zegt de apostel Paulus. Dat mensen met een verbroken hart tot hem komen, die tot bekering leiden. Wat is bij deze man gebeurd? Wat heeft het ware geloof? De Heer Jezus zegt het. Hij zegt het, uw geloof, dit geloof heeft u behouden. Dat is een geloof wat de Heer zelf ook geschonken heeft. Deze man, die is echt gelukkig. Die is echt dankbaar. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik ben dankbaar. Ook in de wereld hoor je dat nog wel eens. Hè? Dan zeggen ze, daar moet je maar dankbaar voor zijn. Of ik ben dankbaar met dit en ik ben dankbaar met dat. Maar dankbaarheid, gemeente, heeft wel een adres. Dankbaarheid gaat naar iemand toe. Anders is het geen dankbaarheid. Dan is het gewoon een... Ja, een goed gevoel. Bedoelen dat mensen waarschijnlijk. Je moet een goed gevoel hebben. Ja. Maar dankbaarheid gaat naar iemand toe. Zoals een hond. Die trouw is aan zijn baas. Kolbrugge zegt dat. Dat is het schepsel waar een mens een voorbeeld aan moet nemen. De trouw van een hond. Hij gaat terug naar zijn baas. Zo moeten we naar de Heere toe. En die negen... Jammer. Spijtig. Nou, zo denkt de Heer Jezus niet, gemeente. Zo spreekt hij niet. Ik lees iets anders. De Heer Jezus staat daar. De horizon af te turen. En dan ziet hij die ene man liggen. En dan hoor ik verdriet in zijn stem. Waar zijn de negen? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Hebben ze hier dan genoeg aan? Hebben ze mij dan niet nodig? Voor hun ziel. Voor de eeuwigheid. Waar zijn ze? Ik heb er toch 10 gereinigd. Is er dan geen, behalve deze vreemdeling, om Goden de eer te geven? De Heere komt om zijn eer, gemeente. Waar zijn de negen? Vanavond vraagt de Heer dat ook hier. Waar zijn de negen? In Berkenwoude. Waar zijn ze? Waar blijven ze? Het is hem niet om het even. Het is hem niet om het even. Of u verloren gaat of zalig wordt. Zult u nooit zo over God denken? Er zijn mensen die kunnen er zo koud over spreken. Oh, het is God die verkiest en die verwerpt. Alsof het een soort wiskunde is. We lezen dat de Heere bewogen is, die met ons lot bewogen, zingt Zacharias. Hij is bewogen, hij erbarmt zich over mensen. En het doet hem, menselijk gesproken, zo'n groot verdriet. Als we onbekeerd blijven. Als we niet tot hem gaan. Als we zijn woord dicht laten. Als we de zonde lief hebben. Als we niet in zijn zoon geloven. Als we hem niet aanroepen in de nood. Waar zijn de negen? Op een andere plaats lees ik dat Jezus zegt. Ik heb u op de fluit gespeeld en u hebt niet gedanst. Ik heb u klaagliederen gezongen en u hebt niet geweend. En weer later lees ik dat hij voor Jeruzalem staat. En daar staat hij te wenen, te snikken. Waarom? Waarom hebt ge niet gewild? Waarom kwam u niet zoals kuikentjes onder de kloek bescherming zoeken? Waarom kwam u zo niet bij mij? Waarom hebt u zich niet tot mij bekeerd? Hij weent over de onbekeerde. Weet hij ook nog over u? Of is het zo dat hij verblijd kon zijn? Toen de Heer Jezus hoorde van de mensen die tot bekering waren gekomen onder de prediking. Toen werd hij verblijd. En toen dankte hij zijn vader. Vader, ik dank u dat u het de kinderkens hebt geopenbaard. Bent u zo'n kind geworden? Zo'n kinderke? Amen. Heere, waar zijn de negen? Dat was geen vraag van uw dienaar. Maar het was de vraag van u. U stelde hem in het midden van de gemeente. U ziet uit naar mensen die aan uw voeten komen om u de eer te geven. Dat we allen die Samaritaan mogen volgen. Hij was tot een voorbeeld. En heeft de anderen beschermd. Hij was er het minst bij opgegroeid. Maar u trok hem eruit. Heere, zo doet u toch nog. We vragen het u. Ga deze gemeente niet voorbij. Maar wil geven. Dat we het allen zo mogen leren. Zoals die ene man het geleerd heeft. We vragen het u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen tenslotte gaan zingen. Psalm 116, vers 7 en 8. 116, 7 en 8. gemeente, volgende week zondag, Deo van Lente, in de ochtenddienst zal om 10:00 dominee Ude uit Nigeria in uw midden voorgaan. En om 2:30 dominee J. Beens. Ga nu heen in vrede, dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Zegen.